Het opkamertje met Roland Volk.
Wij zijn erbij.
Radio Rijnmond.
Roland.
En wat doet de verzamelaar met materiaal dat hij eigenlijk niet verzamelt? Dat verzamelt hij toch, maar dan een beetje achteraf. Bijvoorbeeld in een opkamertje. Het opkamertje, een klein kamertje boven een trap. Te klein om een bed in te zetten, met een knik erin. Plek bij uitstek om troep in op te beuren, waar je nog weer eens wat in kunt ontdekken. Wat hebben we hier?
Slap that bass, slap it till it's dizzy. Slap that bass, keep the rhythm busy. Zoom, 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 misery has got to go. Slap that bass, use it like a tonic. Slap that bass, keep your philharmonic. Zoom, 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 and the milk and honey will flow. Dictators would be better off if they zoom, zoom now and then. Today, you can tell that the happiest men, baby, they all got rhythm, in which case, if you want to bubble, slap that bass, slap away your trouble, learn to zoom, 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 slap that bass, yes, yes, slap that bass, slap that bass, we'll walk a while. Zoom, 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 slap that bass, smackle the face, yeah.
Een lied over een contrabas aan het begin van deze aflevering van Het Opkamertje. Een aflevering waarin ik weer eens mijn twee verzamelvrienden te gast heb, Bert van Nieuwenhuizen en Kees van Velzen. Jullie hebben je contrabas en je basgitaar meegenomen, want daar gaan we het dit hele uur over hebben, toch?
Ja, vooral Kees.
Ja,
hallo. Ja. Het is jouw basidee, Kees.
Ja, kijk, normaliter als jullie te gast zijn in het opkamertje, dan hebben we het over de vraag, waar halen ze het vandaan? Dan gaan we terug naar de oorsprong van allerlei liedjes. Maar voor vandaag is het een beetje anders.
Anders, ja.
Het is ook de eerste keer dat jullie tussen 11 en 12 te gast zijn.
We moeten wel vroeg opstaan, hoor.
Ja. Nou, de laatste keer was volgens mij dat jullie hier waren, was in september vorig jaar.
Ja.
En daarvoor was het ook, ja, allemaal door corona, ja, was het al heel lang geleden. Ja,
ja. Ja. Nee, maar dit was, we begonnen inderdaad met Slap That Bass, bas, in de uitvoering van de Inkspots. Dat is trouwens al uit 1937, een nummer van George en Ira Gershwin. Ja, het komt uit een musical, Shall We Dance, met Fred Astaire in de hoofdrol. Ja, en Kees die heeft een tijdje geleden een heel groot palet aan basgitaren en contrabassen op een rijtje gezet. En nou, daar vandaag een samenvatting.
Ja, het kwam eigenlijk omdat het ik de bas een beetje ondergewaardeerd vond. Ik had een slechte koptelefoon op en ik miste iets. Okay. En later met een goede koptelefoon. Ik denk, ja, wat ervaar je nou meer? Ja, dan kwam dat
dus
diepe mooie basgeluid bij.
We denken aan een betere koptelefoon van Kees van Velzen.
Klopt, helemaal. Ja,
de bas kan heel veel doen, hè, in nummers.
Je hoort, maar wat ik toen bewust werd, is je hoort hem niet bewust, maar hij is altijd wel aanwezig en ja, op de achtergrond. En ik kan van vrijwel elk nummer, daar kan je bijna meezingen met de solist of de gitaarsolo kan je noot voor noot.
Maar
de baspartij, nummers, weet ik niet.
Nee, maar er zijn heel veel nummers waarbij de baspartij eigenlijk
is heel bepalend. Herkenbaar, het is de machine.
Bepalend, ja.
Ja.
Ja, in de jaren 20, met de opkomst van de big bands, zat er natuurlijk heel veel koper in. Heel veel drums kwamen er ook terug. Ja, en dan werd die bas weer een beetje ondergesneeuwd. En dit was dus net een contrabas. En in de studio was dat allemaal wel in te regelen. Maar zo eind jaren 20, begin jaren 30 is dus de elektrische gitaar ontwikkeld. Dat gold trouwens nog niet voor de basgitaar. Daar komen we dadelijk nog wel even op terug. Maar misschien is het wel aardig om eens even een soort crossover te maken naar klassieke muziek. Dus dan hebben we de basgitaar die we nog dadelijk nader zullen toelichten.
Ja, misschien even voor het overzicht. De elektrische gitaar die begon in 1931.
30, ja.
En eigenlijk al vrij snel daarna is de elektrische basgitaar
ja.
begonnen. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat die populair werd.
Ja, dat was pas echt in de jaren 50.
Ja, want ik zou maar zeggen, de eerste versie die was er al in 35.
Ja.
Ik heb ook gisteravond nog even filmpjes zitten kijken. Dan zie je, er zijn een paar exemplaren bewaard gebleven. En die klinken eigenlijk gewoon al heel redelijk.
Ja.
Maar daarvoor waren bassisten aangewezen op de contrabas. En als je inderdaad met dat kopergeweld van big band zit en zo, probeer daar maar eens bovenuit te komen.
Dat was ging probleem. Dus niet. Maar Kees heeft een heel mooi fragmentje opgedoken van een basgitaar. Hè. Dus de basgitaar is uit 1969. De bassist die we zo horen is Glenn Gormick. En hij speelt bij de groep Jethro Tull. En een bewerking van een klassiek nummer van Bach. En dat is Bourré.
En we moeten dus letten op de basgitaar.
De bas.
Jethro Tull in 1969. Ja, en zonder die basgitaar dan valt de helft van de muziek weg.
Ja, ik weet niet of Bach zich heeft omgedraaid in zijn graf, maar het was wel een hele mooie vrije bewerking van het nummer.
Ik denk dat aan dat omdraaien, er is geen begin aan. Dan kan die blijven liggen tollen, want zijn werk is natuurlijk op allerlei manieren al door de mangel gehaald.
Ja. Maar het is met zo'n instrument als de bas is het zo dat er dan echt fanatici zijn. Dus mensen die dat helemaal volgen. Er zijn websites volgeschreven alleen maar over basmuziek. En dan kom je ook allerlei lijstjes tegen. En een van de lijstjes die wij hebben gevonden is een Amerikaans lijstje. En daar komt heel nadrukkelijk James Jamerson naar voren. Nou, dat was een bassist uit midden jaren 50. Die in Detroit op allerlei plaatopnames met de contrabas te horen was. En op een gegeven moment kwam die, en dat is logisch in Detroit, in aanraking met de Motown Records. Daar nam hij de basgitaar ter hand. En hij heeft een vrij basic sound. Maar hij maakt het wel zich helemaal eigen. En hij laat het daardoor de platen ook vrij vol klinken. En hij speelt op maar liefst 23 nummer 1 hits speelt hij mee. Maar ja, zijn naam wordt vrijwel nergens genoteerd. Maar we hebben een mooi...
Als bassist, je kan gewoon meespelen met het akkoordenschema. Poem, ja. Poem, poem, poem. Ja. Maar je kan er ook wat meer van maken. Ja. En dat heeft hij duidelijk gedaan.
Ja. 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 Nou, hij is... In 2002 is er trouwens even tussendoor een documentaire gemaakt. En dat heette The Funk Brothers. En dat was dus de sessiemuzikantengroep waar hij in speelde. En die documentaire is zeer de moeite waard. En daar komt hij dus ook in voor. Laten we eens maar eens een voorbeeldje erbij pakken. Uit 1967 van de Four Tops. Het nummer Bernadette met dus op bas James Jameson.
Kenbare baspartij en ook een partij die echt bijdraagt aan het succes van het nummer, denk ik. Hè?
Ja.
Ja, het maakt het veel voller allemaal. En het is bijna tijdloos. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Maar het is wel een van die nummers die ik vroeger beluisterde. En er was die baspartij absoluut niet opgevallen.
Op je slechte koptelefoon.
En zelfs op mijn betere radiootjes. Maar... Ja, als je er dan op gaat letten en eigenlijk de rest een beetje uit je bewustzijn probeert te houden, dan blijft er iets fantastisch over op die bas.
Er gebeurt van alles, ja.
Ja, hele loopjes op die hals, ja, echt mooi.
Nou, Roland, je zei het net al, in 1931 werd elektrische gitaar ontwikkeld. In 1935 werd dus dan de eerste elektrische bas ontwikkeld. Dat was een Audiovox model 736 bas fiddle. Verder kan je dat allemaal vergeten. Want daar gebeurde eigenlijk niet zoveel mee. Nee,
ik kan dat op YouTube opzoeken. Ja. Je had me verteld dat er nog 3 exemplaren van bewaard zijn gebleven. Van dat ding uit 35.
Ja. Ja.
Maar op YouTube kan je zien dat iemand gewoon dat ding in een versterker steekt.
Ja.
En dat klinkt eigenlijk gewoon als een heel redelijke basgitaar. Ja.
De man van de elektrische gitaar, dat was Leo Fender, een Telecaster, in 1948. En die begint ook in rond 1950-51 een basgitaar te ontwikkelen. En nou moet Kees me even helpen. Oh ja, dat was dus de... Hoe heette die bas ook alweer? Dat was de... Nou, laat maar even.
De Audiovox Model 736 Bass Fiddle.
Ja, oké. Okay. Nou, oh ja, die Audiovox, ja. Nou... daarvan zijn overigens geen opnames bekend. Pas in 1953. Wat heeft die Leo Fender namelijk gedaan? Die is gewoon naar een bekend orkest toegestapt. In dit geval van Lionel Hampton. En die heeft gezegd tegen Lionel Hampton, die hebben een basgitaar, ga daar maar mee spelen. Nou, de vaste bassist die zag dat even niet helemaal zitten. Dus die speelde er niet op. Dat was Roy Johnson. Maar die werd vervangen door Monk Montgomery. En die zag het wel zitten. Ja, en zo werkt het in de praktijk natuurlijk wel. Als de bassisten het willen, dan gaat het goed komen. Nou,
je moet natuurlijk een voorbeeld hebben. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ook om zoiets in de markt te zetten.
Ja.
Je hebt dat met allerlei soorten gitaren gehad. Dan willen mensen net zo'n basgitaar als waar Paul McCartney op speelt. Of, zo. Of net zo'n 12-snarige gitaar van Roger McGinn.
Ja.
Je moet een voorbeeld hebben, wil iets succes worden.
We gaan naar Quincy Jones. Quincy Jones die is geboren in 1933 en 1953 was hij 20. Toen heeft hij de productie gedaan van The Art Farmer Septet. Nou, en daarin speelt dus dan die Montgomery, die ik net al noemde, die bassist van de Lionel Hampton groep. En dat is een precision bas. En men gaat ervan uit dat dit de eerste echt bewaard gebleven opname is van een waarop een basgitaar te horen is. Nou, nogmaals 1953, een heel bijzonder jaar. De Art Farmer Septet en het nummer heet Up in Quincy's Room.
Historische opname.
Up in Quincy's Room, The Art Farmer Septet. Ja, dat realiseer je eigenlijk niet, hè? Dat zo'n basgitaar dat nog helemaal niet zo oud is.
Nee.
Dat zoals we hem nu kennen, ja, de eerste versie uit 35 en ja. Pas succesvol geworden na 1951. En dit in 53 dan pas de eerste opname.
Ja.
Overigens, in de reclamefolder van Fender, hè, van Leo Fender, stond dus gewoon van... nu kan de basgitarist ook simpel van huis met de gitaar onder zijn arm... en hoeft niet meer dat grote hondenhok, hè, want dat is een contrabas natuurlijk. Want als je die kisten ziet waar die contrabas in zit, hoeft niet meer met dat hondenhok op stap.
Een contrabassist heeft al gauw een stationcar.
Ja.
Wim Kerkhoff van de Stroopwafels ook. Hoe krijg je zo'n enorme hoeveelheid lucht gevat in hout anders mee?
Ja.
Want dat is het.
Ja. Maar we hebben het tot nu toe nog alleen maar over Amerika. In Engeland waren allerlei importbeperkingen en daar mocht dat dus nog weer niet. Nou, eind jaren 50 werden de importbeperkingen opgegeven. Het verhaal is bekend. Hank B. Marvin van de Shadows kreeg de eerste elektrische Fender gitaar. Die kreeg hij door Cliff aangereikt. En er kwamen dus ook bassen die waren dus op de markt gekomen. En Jet Harris van de Shadows, die ging op die Fender precision basgitaar spelen.
En dat was rond 59?
59, 60 zo'n beetje, ja.
Ook later eigenlijk.
Nou ja, er waren dus alle importbeperkingen waardoor die instrumenten in Amerika bleven hangen. Niet naar Europa komen. Maar ja, daar kan je nu helemaal niets meer bij voorstellen.
Nee.
Maar goed, dat ging toen de tijd, ging dat wel zo. Nou, de eerste LP van The Shadows was in 1961, denk ik, Kees. En daar stond op het nummer Nirvram. Als je dat overigens omdraait, dan staat er Marvin, maar dat terzijde. Nou, hier is heel duidelijk de basgitaar van Chet Harris te horen. En ook eigenlijk wel de drums van Tony Meehan. The Shadows, Nirvram. Thank you.
doet mij heel erg denken aan een erg grappige cartoon. Daar zie je een of andere misdadiger of terrorist, die wordt verhoord en die wil niet praten. En op een gegeven moment zegt dan de rechercheur, oké, haal de contrabas erbij. Want tijdens een contrabas solo gaat iedereen praten. Ja. Dat heb je bij concerten ook. Hoe leuk het misschien ook is, mensen gaan er doorheen lullen. Ja. Want ja, je aandacht vloeit weg.
Ja. Ik doe altijd met de drumsolo's van bands. Ja, dan ging ik eventjes vluchten of eventjes de bar opzoeken en een lekker biertje pakken.
Ik vind meestal drumsolo's ook uitblinken in overbodigheid.
Ja. Ja.
Ja, maar dit
was wel bijzonder, hè? 1961.
Ja. Nou, dat de bassist zoveel ruimte kreeg op een plaat om ze kunnen te laten horen, dat was echt uniek, ja.
Wat mij ook altijd eigenlijk opvalt als ik weer eens dingen hoor van The Shadows, dat destijds was dat dan opwindend en baanbrekend. Ja, kijk, jullie zijn allebei ietsje ouder dan ik, dus dat voor jullie geldt dat misschien nog steeds. Maar als je er gewoon klinisch naar luistert, is het eigenlijk heel braaf.
Ja,
maar dat klopt. Dat was het ook. Ja,
maar dat zijn jullie ook natuurlijk.
Nee, je moet echt naar de midden 60e jaren dan toe en dan begint het echt los te barsten. Ja.
Je had het net over drummers. Sandy Nelson, Cozy Powell, dat waren echt wat ik dan maar noem solo drummers in de jaren 60. Maar Jet Harris, die verliet de Shadows in 62 en die ging gewoon solo spelen. Solo
als bassist.
Ja, solo bassist.
Ook nog nooit vertoond volgens mij.
En hij gebruikt daar wel bij een zessnarige basgitaar, de Fender Bass 6. En hij neemt een singeltje op, Pessima Mucho. En wel een beetje jammer vind ik, Kees en ik, dat er zo'n achtergrondkoortje bij zit. Maar ja, Jet Harris verreurt wel hier op Pessima Mucho.
Als die gitaar begint, het lijkt wel een hele donkere onweerswolk die dan losbarst. Nou, luister zo maar even.
Als je dit probeert mee te zingen, dan kom je toch wel echt heel erg diep in je keel terecht. En dit was dus een zessnarige basgitaar. De meeste basgitaren hebben vier snaren. En dit geluid doet heel erg denken aan wat ik me kan herinneren. Ik denk uit de jaren 70. Hank the Knife and the Jets, The Guitar King. Hetzelfde geluid, hè?
Ja, helemaal.
Maar je kan ook een staande bas, dus een contrabas en een basgitaar, kan je combineren.
Tegelijkertijd.
Ja, dat kan. En wie deed dat? Dat was onder andere Burt Camford. Nou, Burt Camford, dat was de man die zowel met Elvis als met Frank Sinatra als met de Beatles gewerkt heeft. Dus een man met een behoorlijke bagage.
Orkestleider, componist.
Ja, hij leeft al lang niet meer. Maar hij heeft heel veel LP's gemaakt waar de beide bassen centraal staan. We laten zo wat horen. Hij had een, zo'n contrabassist, die stond gewoon in het orkest op de achtergrond. En dan had hij voor het orkest op een stoeltje zat Ladislav Geisler. Of Geisler, Geisler. En die had een elektrische Fender Telecaster bas. En op het ene kanaal hoor je dan de contrabas. En op het andere kanaal hoor je de
elektrische.
Ja, die min of meer ook de solo speelt. Dus twee bassen in één orkest. Luister maar naar Living It Up van 1963, Burt Camford.
Mm-hmm.
grappig. Ze spelen wel heel verschillende partijen. Ja. De contrabas en de,
ja, dat is
en de basgitaar. Die contrabas. Ja. Basgitaar heeft een loopje omhoog. Ja.
Neem aan dat Burt Camford zelf het arrangement geschreven heeft. Want hij schreef heel veel arrangementen, die Burt Camford.
Ja.
En dat had hij knap voor elkaar.
Volgens mij... James Last doet dit soort dingen. Of deed dit soort dingen toch ook?
James Last. En je hebt wel meer. Je had in Duitsland verschillende van Klaus Okerman. Je had Duitsland verschillende van die orkesten. Die allemaal dit soort muziek speelden. Een hele aparte cultuur zo ontstaan in de jaren. Eind jaren 40, in de jaren 50, 60. Wel heel bijzonder.
Ja, ik vind die dubbele baspartijen wel werken. Ja. Op de een of andere manier.
Ja. Ja. We hebben nog een voorbeeld van twee bassen. Een staande bas en een, ik zou als willen zeggen, een liggende bas. These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra. Nou, het nummer is geschreven en gecomponeerd door Lee Hazelboots. En is opgenomen in Los Angeles met een bekende sessiemuzikantengroep genaamd de Wrecking Crew. En dat waren allemaal individuen. En die behoorden allemaal tot de top. En die werden dan gewoon ingehuurd. En die... gingen dan spelen. Dat was heel anders geregeld dan bij Motown. Bij Motown waren ze allemaal in dienst, die sessiemuzikanten. Dit waren allemaal vrije jongens. En meiden, moet ik zeggen. Want wij gaan zo meteen ook de elektrische precision bas horen van Carole Kaye.
Fenomeen, die vrouw.
Ja, de staande bas, moet ik even niet vergeten, was van Chuck Berghover. Die Carole Kaye, dat was natuurlijk heel bijzonder.
Die heeft op heel veel platen meegespeeld. Ja,
in... 1957 is zij begonnen als sessiemuzikant op de gitaar. Toen was er in 1963 een opname. Toen was de bassist, die had zich verslapen. Want ja, zomertijd, wintertijd, je weet hoe dat gaat. En toen vroeg de producer of zij de bas wilde spelen. Nou, dat vond ze eigenlijk wel prettig. Want dan trad ze wat minder op de voorgrond. En kon ze wat, je zou haast kunnen zeggen, soleren op de achtergrond. Dat was natuurlijk, ze heeft het hele repertoire van de Beach Boys meegespeeld. Het is echt ongelooflijk, die Carole Kaye. Ja, en als je dan moet ik vermelden, er is een Leo Blokhuis heeft ooit een opname met haar gemaakt.
Ja, geweldig reportage.
Gaan ze naar de studio toe waar zij honderden, zo niet duizenden hits heeft ingespeeld. En dan zegt de dame aan de balie van, wie bent u? Ja, ik ben Carole Kaye. Ken u niet? Heb u een afspraak? Nee, ken u niet. Ja, maar ik u zit daar, dus ze zegt het anders, maar u zit daar omdat ik ooit deze studio groot gemaakt heb. Maar ze kwam er niet in.
Nee.
Ja, maar goed.
Ja, zo gaat het.
These Boots Are Made For Walking, Nancy Sinatra, 1966.
En het gaat er dus om dat er zowel een contrabas klinkt als een basgitaar, elektrische basgitaar.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Ja, als je erop gaat letten, dan is het echt leuk om te horen.
Ja, echt bijzonder. Maar goed, we hebben dus nu zo links en rechts wat voorbeelden laten horen van gecombineerd. We hebben aardig wat basgitaargeluid laten horen. Maar nog heel even terug naar die contrabas. Nou,
naar het hondenhok.
Naar het hondenhok. Het is een zeer traditioneel instrument. De eerste zijn gebouwd in 1782. Dus al 240 jaar geleden. Maar instrumenten die lage tonen kunnen voortbrengen zijn al veel ouder. Die zijn al rond 1500 gemaakt. Maar goed, er is wel een wezenlijk verschil tussen de contrabas en de liggende bas of de basgitaar. Natuurlijk het formaat, maar dat heeft ook te maken met de elektrische bas. Daar trillende snaren, de sustain. En bij een contrabas trillende snaren niet. En zit er ook geen frechtjes op.
Maar veel minder lang.
Ja. Dus dat maakt het voor traditionele bassisten die op de contrabas spelen, de overgang naar elektrische bas, en dat hoorden we dus net ook bij het orkest van Lionel Hampton, geeft dat echt wel problemen. Maar goed, er zijn natuurlijk hele generaties nu opgevoed die alleen maar de elektrische bas spelen. Nou, we hebben nog een...
Fred op de hals.
Ja, ik heb Fred. Een paar jaar geleden ook weer een basgitaar gekocht.
Ja, dat zei je
zo eentje als van Paul McCartney. Ja, ik kan daar wel gewoon op spelen.
Ja.
Maar een contrabas, ja, daar staan geen aanduidingen van waar de tonen zitten. Dus dat moet gewoon helemaal op het gehoor en het gevoel.
Juist.
Ja, daar kom ik denk ik niet heel ver. Dus nee, dat is wel één... Maar ik geloof dat dat Bach is die dat ooit heeft gezegd. Een zuivere toon op een contrabas is puur toeval.
Nou goed, oké. Helder.
Dat kunnen we dan nu gaan beluisteren, Bert.
Op een tegeltje kunnen we dat zetten.
Ja, maar een basgitaar, er is een nummer. Het volgende nummer, dat is op een basgitaar. Ja, ze zullen het van kunnen spelen op een basgitaar. Maar het is natuurlijk gewoon voor een contrabas.
Hier hoort de contrabas bij, absoluut.
En ja. Coley en Otis Blackwell, die schreven het. En Little Willie John was de allereerste die het in 56 uitvoerde. Nou, in 58 heeft Peggy Lee het gezongen. Heeft de teksten ook aangepast. En dat is wat men dan ook maar noemt de originele. Nou, het is niet echt de vorm, maar de standaardversie. De contrabas die u nu gaat horen is van Joe Mondragon. Fever, Peggy Lee.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn.
Ergens wel opmerkelijk, hè? Dat je maar een paar tonen op een contrabas of basgitaar nodig hebt om een heel nummer meteen te herkennen.
Ja. Joe Mondragon, Fever, Peggy Lee, 1958. Goed, we zetten de basgitaar weer even in de hoek. We gaan nu even weer naar een elektrische gitaar, wat meer recente, uit 1986. Paul Simon, dat is natuurlijk ook een grootheid, was in dat jaar bezig met Graceland. Dat nam hij voornamelijk, was hij voor naar Zuid-Afrika gegaan. Daar nam hij ook het nodige op. Maar hij wilde het afmaken in New York. Dus hij vertrok met het hele circus naar New York. Ook met de Zuid-Afrikaanse bassist Bakiti Ekumalu.
Geweldig uitgesproken, Kees. Bert. <Ja.
laughs> Bakiti Ekumalu.
Heel goed.
Nou goed. En dat Graceland was echt een heel bijzonder album. Paul Simon die was een beetje klaar met al die tradities. Die zei, we gaan het even wat anders doen. Dus werden allerlei grapjes werden uitgehaald.
Hij had het gevoel dat hij in een soort creatieve impasse zat. Ja. En dan moest nieuwe wegen inslaan. Ja.
Want er zit gewoon in het nummer wat we zo genoeg een bas breken. En dan wordt het gewoon achteruit. Wordt het weer even doorgespeeld. Ik ben geen muzikant, maar dat schijnt toch wel bijzonder te zijn. Die Bakiti Ekumalu. Die pendelde op een gegeven moment heen en weer tussen Johannesburg en New York. En uiteindelijk heeft zich toch in New York gevestigd. Hij speelt zo meteen op een fretloze basgitaar. Dus dat is ook wel bijzonder.
Ja.
Een Washburn B40. Niet omdat hij dat nou zo graag wilde. Maar hij kwam in de muziekwinkel en hij keerde zijn portemonnee om. En hij zei, wat kan ik hiervoor krijgen? Nou, toen kon hij alleen die bewuste basgitaar krijgen die al verkleurd was. Omdat hij zo lang in de etalage lag.
Niemand wilde dat ding.
Nee. Het was de allergekoopste in de winkel. En hij is er wereldberoemd mee geworden. You Can Call Me Al, Paul Simon.
1986.
Juist.
walks down the street. He says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, call me, yeah, call me. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Als ik er nou nog eens goed naar luister. Volgens mij gebruikt die Bakiti Kumalo zo'n techniek om met je duim op de snaar te slaan.
Slam. Ja,
ja, dan krijg je zo'n speciaal effect wat je ook allerlei funk basgitaristen wel zien.
Ja, dat komt eigenlijk nog even wat voorbij, ja. Goed, maar ik vond dit wel een heel bijzonder nummer. Ja, de punkbeweging midden jaren 70, dat was natuurlijk qua muziek natuurlijk wel een beetje heel recht toe recht aan. Maar er waren ook groepen bij in de punk die het wat muzikaler aanpakten. Eén daarvan was The Jam. En die liepen ook niet in die gescheurde t-shirts rond. En met die veiligheidsspelden door de oren of weet ik wat hoe ze dat deden. Maar die hadden gewoon netjes een pak aan en een stropdasje. Het waren eigenlijk een beetje navolgers van de Mods. Dus van de Kings en de Who. 1982, de punk is eigenlijk alweer een beetje over zijn hoogtepunt heen. En The Jam die maakt maar stevige, toch redelijk fatsoenlijke muziek. Paul Weller die componeerde een nummer. En daarbij liet zich heel duidelijk inspireren door het Motown geluid van de jaren 50-60. Town Called Matters. En ook daar is de basgitaar heel goed op te horen.
Jam in 1982. Ja, en je hoort heel sterk hoe dat basloopje toch een soort drijvende kracht is van dat hele nummer. Hè?
Ja, en heel duidelijk heeft hij zich laten inspireren dus door Motown. Onder andere door het nummer You Can't Hurry Love van de Supremes. Een paar jaar later was dat trouwens ook een hele vette nummer 1 hit voor Phil Collins. Nou ja, dan moeten we natuurlijk maar de Supremes zelfs maar eens even uit de kast trekken. Met James Jamerson weer op bas. Als onderdeel van de Funk Brothers. Nummer is trouwens gebaseerd op een gospel. You can't hurry God, he's right on time. Daar moet je eens even over nadenken op deze zondag. Maar goed.
Ik zit al door de bal. ons heen te praten.
Nou, geef niet.
I need love, love, to ease my mind. I need to find, find someone to call mine. But mama said, can't hurry love. No, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. Can't hurry love. No, you just have to wait. She said, trust, give it time. No matter how long it takes. Wait. No, love, love, don't come easy. But I keep on waiting until saw.
Het is leuk om te horen hoe zo'n soort post-punk band als de Jam dan eigenlijk leent van Amerikaanse soul.
Ja,
nee, wat toch tamelijk gelikt en commercieel lijkt.
Ja. Ja, het is netjes gedaan. We gaan weer naar Engeland. We gaan naar Jack Bruce. Jack Bruce, dat was een jongen die in de Engelse blues scene rondwaarde. En veel met Alexis Corner, Graham Bond, John Mayall en dat soort jongens speelde. Hij speelde met nadruk, want hij leeft inmiddels niet meer. Hij was actief op twee nummer 1 hits. Dat zou je niet verwachten. Lily the Pink en van de Scaffold en Pretty Flamingo van Manfred Mann. Ja, en met die groep ging hij zelfs op tournee. Want ja, er moesten wel boterhammetjes op tafel komen. Maar op enig moment wil Jack Bruce toch echt, wat hij dan vond, de serieuze kant op gaan. En samen met Eric Clapton en Ginger Baker vormt hij de groep The Cream.
Het vechttrio Cream.
Ja. Het schijnt dat bij de reunie in 2006 men nog steeds aan het vechten was.
Ja, ik heb dat hele verhaal verteld een keertje. Dat is geweldig.
Ja, en het is echt, als je die ook naar de hand, Ginger Baker is die leeft trouwens ook niet meer. Er is ook een documentaire over gemaakt. Hij is nog steeds, die woede spatte nog steeds van het scherm af. Maar goed, zowel Ginger Baker als Jack Bruce zijn niet meer, alleen Clapton is nog wel onder ons. Het was even lastig kiezen voor Kees en voor mij welk nummer van Jack Bruce en The Cream we wilden draaien. We zijn uitgekomen, hoewel Jack Bruce veel nummers zelf schreef, toch op een nummer van een ander. Het is een nummer uit 1931 van een Skip James. En Bruce speelt op zijn Gibson EB 3 bass. En hij zingt ook en het is I'm So Glad.
Vind ik toch altijd wel knap, zoals in het begin hier die Jack Bruce, die zingt dan en die speelt een baspartij die gewoon heel anders is dan die zanglijn.
Ja.
hoe je dat in je hoofd bij elkaar krijgt, dan moet dat, ja, dat basspelen moet toch wel een soort automatisme geworden zijn.
We gaan nog even naar de contrabas. We gaan naar Benny King, naar Stand By Me. Ja, dat is natuurlijk een klassieker, maar het mag wel even gehoord worden.
Het is een nummer, een paar tonen heb je eigenlijk voldoende aan te herkennen.
Laat het maar gaan draaien. Lloyd Trotzman speelt de bas.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Won't you stand by me?
Oh. Nou, enorm herkenbaar basloopje. Hoe eenvoudig het ook is, als je het hoort, dan hoor je meteen dit hele nummer eigenlijk. Ja.
De ene zegt dat Benny King het zelf heeft geschreven, gebaseerd op een gospel. Weer anderen zeggen dat Lieber en Stoller, die de producers van dienst waren, het verder gemaakt hebben onder het pseudoniem Elmo Glick. Feit is dat Lloyd Trotzman, die op bas hoorde, die schijnt wel degelijk de baspartijen verzonnen te hebben. Ja, het is inderdaad een heel kenmerkend nummer.
In al zijn eenvoud.
Wat zelfs door Cassius Clay op de plaat is gezet. Kijk. Maar dat hebben we wel eens laten horen hier op de zender.
Ja. Wij moeten langzaamaan naar het laatste basnummertje in dit uur. Want ja, het is voorbij gevlogen. We hebben nog heel veel over. Hè?
Ja, zoveel liggen.
We doen een andere keer nog wel een basuurtje.
Ja. Een van de bekendste bassisten. Ik zeg niet de beste, maar wel een van de bekendste bassisten van de hedendaagse popmuziek is al 60 jaar lang natuurlijk Paul McCartney.
Ja.
Die speelt op een Hofner 500 schrap 1 vioolbas. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen.
Ja.
En die heeft hij bijna altijd bespeeld. Hij heeft op sommige plaatopnames ook wel eens Fenders bespeeld. Maar toch was ook dit weer, om financiële redenen in het begin, heeft hij deze Hofner bas heel kenmerkend. Is symmetrisch, dus omdat hij linkshandig is, hoeft hij... kon hij ook makkelijk de basgitaar omdraaien. Ja. En met een traditionele basgitaar kon dat moeilijker, want die was asymmetrisch.
En McCartney heeft ook veel gedaan eigenlijk voor de manier van basspelen. Want het was heel melodisch wat hij deed.
Ja.
Vaak een soort tegenmelodie. En ik weet ook wel, op een zeker moment toen de Beatles zelf niet meer optraden, toen is hij ook begonnen om in de studio die baspartijen apart op te nemen.
Ja.
Dus dat hij zich helemaal kon concentreren op al die melodische lijnen.
Ja. Nou goed, leek me ons wel gepast om af te sluiten met de Beatles uit 1969, het overbekende Come Together.
Belangrijk deel het nummer. Ik denk dat we zo een heel uur zouden kunnen vullen met allemaal bijzondere basloopjes van Paul McCartney.
Wat houdt ons te
leren? Ja, nou ja, we hebben nog heel veel liggen. We gaan de volgende keer nog wel weer eens verder. En ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren als jij een koptelefoon koopt met heel veel hoge tonen. Dan gaan we misschien wel een uurtje piccolo.
Ja.
Nou, in ieder geval voor vandaag zijn we erheen. Bert van Nieuwhuizen, Kees van Velzen, bedankt. We gaan de boel opruimen. En volgende keer gaan we ongetwijfeld verder.